De schriftlezing is vanmiddag genomen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 16, vers 14 tot 18. Handelingen 16, vers 14 tot 40 is de schriftlezing voor vanmiddag. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, de versen 1 en 4. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. En we willen aansluitend zingen Psalm 33 vers 11. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33 vers 11, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord des Heren uit Handelingen 16 en daarvan de versen 14 tot 40. Handelingen 16 vanaf vers 14 tot het einde van dat hoofdstuk. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep zeggende, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest, ik gebiede u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop van hun gewin weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen alsof wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren van de gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvlucht waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord van de Heere en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren, des nachts, en waste hen van de striemen, en hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars, zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Gaat dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom aan de hoofdmannen. En zij werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij, komende, baden hen. En als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad zouden gaan. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Willen we eerst zijn aangezicht zoeken in gebed om zijn zegen. Heere, we mogen uw aangezicht ook vanmiddag zoeken in het besef dat uw aangezicht, uw leiding over alle dingen gaat, op zondag en door de week. En dat uw aangezicht met name ook straalt in uw woord en door uw geest. En dat door woord en geest die vriendelijke ogen ook over ons mogen zijn vanmiddag, hier in het kerkgebouw of thuis bij de kerkradio. Mogen we dat aangezicht zoeken, Heere. Daarmee zeggen we dat we het van nature kwijt zijn. Maar daarmee zeggen we ook dat we het niet missen kunnen. En zo leert u het toch uw volk en kinderen. En daarmee zeggen we ook dat het te vinden is. We zoeken niet naar iets wat niet te vinden is. Wij zoeken naar de geopenbaarde die is, die was en die zijn zal. Wat een wonder, Heere. En dan is dat zoeken ook niet te vergeefs. Dan is dat zoeken met de belofte van vinden. Ja, dan is dat zoeken zelfs al een gevonden zijn. U bent altijd de eerste. Wat een wonder dat we hier zo mogen zijn. U was er eerst. En daarom mogen wij er zijn. En daarom mogen wij horen wat u te zeggen hebt. Door uw geest tot het hart van die u vrezen. Tot allen ook, als ze onbekeerd zijn. Een vaste belofte Een vaste toezegging. Een vaste uitnodiging. Heere, wat een wonder. Deze God is onze God. Wij bidden, Heere, om uw zegen in de opening van uw woord en in de opening van ons hart. Wij bidden dat ook voor kerken over het rond ter wereld, voor zendingskerken, voor evangelisatiewerk en zendingswerk, waar het ook gebeurt in afhankelijkheid van u. Vaak op moeilijke posten, maar ook in het besef dat u zult geven wat u belooft. Het uitgestrooide zaad van de wedergeboorte, dat zult u goede aarde laten vinden en laten ontkiemen in een nieuw leven, u ter eer en de mensen zelf tot een verwondering. En zo sticht ge uw kerk, Heer, over het rond ter wereld en houdt ge haar ook in stand. Wij bidden in deze vakantietijd voor alle Nederlandse diensten en ook diensten in andere talen die in het buitenland worden gehouden en waar ook onze mensen naartoe gaan of de gemeentes dan ginds. Waar dat woord ook in getrouwheid wordt uitgelegd, Heere, laat er ook een zegen van mogen uitgaan voor alle hoorders. In het buitenland is het vaak totaal anders dan bij ons in Nederland, waar we bevoorrecht zijn. Maar wat een zegen dat uw woord toch doorgaat, ook onder heel andere omstandigheden. Zegen de gemeente staren, stel ze tot een zegen. En laat ook de komst van vakantiegangers in gemeentes in het buitenland een bemoediging mogen zijn voor uw kinderen daar. Zegen alle die noodzakelijke zondagsarbeid moeten verrichten. En mogen ze ook mede door hun inzet de zondag toch maken voor de mensen die ze verzorgen tot een blijde dag. Iets van de vreugde van de Sabbatdag, zoals dat vroeger onder het oude verbond was, mag het toch in het Nieuwe Testament ook dubbel zijn. Vanwege het licht van uw vriendelijk aangezicht en het leven dat aan u eigen is. En dat u ook geeft aan allen die op u hopen. Heren, we bidden voor zieken en beproefden en bedroefden. Voor mensen die alleen zijn of die een stil verdriet met zich meedragen. Wij bidden voor uw heil over hun leven. Heil dat heel maakt. Ook al vervult u niet al onze levenswensen. Dat toch heel maakt zoals u het bedoelt. En zoals een mens ermee kan leven. Gedenk ons zo met en voor elkaar, Heren. Zegen de dominee die in stilte zijn preek heeft overdacht. En mag het ook in de stilte van dit kerkgebouw een prediking zijn als van u. En wilt ge zelf ook in de stilte van het werk van de geest in het hart uw werk ermee doen. Zegen de organist en de koster. Wees met kinderen en jongeren en ouderen. En wilt u zelf de zielenherder zijn van allen die zich hebben geschikt onder de bediening van uw woord, hier en thuis. Zo dragen we deze eredienst aan u de Heere op. We zijn in uw naam samen. Wilt gij zelf in het midden van ons zijn als één die dient, dan neemt de geest het uit Christus en past het toe aan de harten van al uw kinderen. Hoor ons in danken en bidden en verhoor ons in onze voorbeden en dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 71. Psalm 71, en daarvan vers 2, wees mij een rots om in te wonen. Vers 10, mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Vers 14, ik roem o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt. En vers 17, mijn lippen zullen juichend roemen, in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Dus Psalm 71, de versen 2, 10, 14 en 17 ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks na het amen van de prediking Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86 vers 6 na de prediking. Vanmiddag ook vrije stof, gemeente. De tekst is genomen uit het gelezen schriftgedeelte Handelingen 16. En daarvan de versen 30 en 31 die we nog eens een keer willen lezen. Handelingen 16, de versen 30 en 31 als tekst voor de prediking. En hen naar buiten gebracht hebbende zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Geliefde gemeente, u hebt alle wel eens in nood gezeten. En dan bedoel ik met dat woord nood niet een probleempje waar je makkelijk uitkomt, waarvan je verwachten mag dat het alweer over zal gaan. Maar nood die echt nood is en waarvan je denkt en aanvoelt, hoe kom ik daar ooit weer uit? En dan wordt die vraag van de tekst belangrijk. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dat was de kernvraag, dat was de hartekreet van de cipier in Filippi. Je zult het ongeluk maar op je zien afkomen, levensgroot. Je zult je wereldje maar ineen zien storten. Je zult maar in de gemene ogen van de duivel moeten kijken. En dan blijft er een laatste wanhoopsvraag over. Wat moet ik doen? Wat heb ik niet gedaan dat ik wel had moeten doen? Wat moet ik doen? Maar we horen er in de tekst ook een laatste levenstuiptrekking in. Hè. Bukken wil ik niet, het zal wel moeten. Maar wat moet ik doen? De laatste onverzettelijkheid van een mensenleven. Ik geef het niet op. Ik houd me taai. Ik houd het zo lang vol als het kan. Ik zet alle krachten bij om eruit te komen. Wat moet ik doen? En zo'n vrager hoopt op een laatste kans. Waar hij zich dan als aan een strohalm aan kan vastgrijpen. Nou, de tollenaars die hebben die vraag wel eens aan Johannes de Doper gesteld. Wat moeten we doen? De onrechtvaardige rentmeester uit de gelijkenis heeft die vraag ook gesteld. De rijke jongeling vroeg het aan de Heer Jezus. En toen Petrus preekte op het Pinksterfeest, kreeg hij ook die vraag, wat moeten we doen? En hier in de tekst is het de stoppenwaarder, de cipier uit Filippi. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is het thema voor de prediking. De uitroep, wat moet ik doen om zalig te worden? Drie gedachten. Dat is in de eerste plaats een verkeerde vraag. Die vraag krijgt in de tweede plaats een genadig antwoord. En in de derde plaats zien we een leven dat spreekt. Ik herhaal, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is in de eerste plaats een verkeerde vraag. Dat is in de tweede plaats een genadig antwoord. En we zien in de derde plaats een sprekend leven. Het is nacht in de gevangenis van Filippi. Een nacht na een veel bewogen dag in de stad. Oproer. Maar ook een bijzondere dag in het leven van Paulus en Silas. Wat had de Heere hen geroepen naar een nieuw werelddeel? En wat waren ze in afhankelijkheid van de Heilige Geest naar Europa gegaan? En wat hadden ze mogen preken, heel eenvoudig? En wat was het gezegend, Lydia, de purperverkoopster, tot geloof gekomen met haar huis? En hier, ook in Handelingen 16, de stokbewaarder, de cipier. Wat een wonder dat hier de kerk in Europa is begonnen in de huisgezinnen van deze beide mensen. En zo zich heeft uitgebreid over het hele continent. Maar gemeente, als de Heer zijn kerk bouwt, dan zit de duivel ook niet stil. Want hij wil van dat grondgebied dat hij zich toegeëigend heeft in deze wereld niets verloren laten gaan. Hij wil zielen niet kwijt. En daarom bouwt de duivel zijn kapel in Filippi. Door een wonder kwam de stad in rep en roer. Maar door een wonder, ja, een verkeerd wonder, bij die vrouw met een waarzeggende geest, die in feite wel de kern van het evangelie aangaf, maar dat alleen maar deed om af te breken. De stad was in rep en roer gekomen, omdat Paulus ook macht had gehad, genademacht, over deze lasteraars. En men had ze gegrepen, Paulus en Silas en Lucas, en de markt opgesleurd, de kleren van het lijf gerukt. En zonder enige vorm van proces had de beul zijn werk gedaan. Hun ruggen opengehaald tot bloedens toe. En alsof dat nog niet genoeg was, waren ze gesloten, opgesloten in de vunzigste kerker die er was. Hun enkels in het blok gekneld, de polsen geboeid aan de muur. En daar zaten ze, de godsgezanten, die de kracht van de genade ook in het nieuwe continent hadden ervaren. Niet alleen maar in hun eigen leven, maar ook in het leven van de hoorders. En die nu die nacht moesten doorbrengen in de stadsgevangenis van Filippi. Wat zijn hun gedachten geweest? Wat zijn hun overwegingen geweest? Dat staat er natuurlijk niet, maar we kunnen er toch wel iets van zeggen. Donker. Ja, ook al zou het geen nacht geweest zijn, er was nog donker, want ze waren in het diepste hol geworpen, de meest vunzige kerker. En hoe zaten ze daar? Klagend over hun lot? Vragend waarom de Heere dat toe kon laten? Moesten ze daarom de Bosporus oversteken naar Europa? Om in de gevangenis terecht te komen? Nee, het lijkt erop alsof deze mannen daar zitten in overgaan. Had de Heere Jezus niet gezegd, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En misschien hebben ze even in het begin van die nacht tijd nodig gehad om dat woord indachtig te worden, het eigen te maken en er troost uit te ondervinden als knecht en als kind. Maar tegen middernacht, dan, hé, wat is dat? Andere gevangenen worden wakker. Wat is dat? Hoor ik nou zingen of droom ik? Zingen. Vreemd. En dat nog wel uit die meest diepe kerker. Dat vunzige hol. Dat eigenlijk een doorgang is naar de dood. Naar de beulsdood. Meestal kwamen daar vloeken uit. Die waren ze gewend eruit te horen. En nu toch zingen. Luidkeels. Uit volle borst, hardop bidden, zou Luther zeggen. Kijk, gemeente, dat is nou, ook in de gevangenis, daar hadden ze niet mee gerekend dat ze daar terecht zouden komen. Maar dat is nou ook openbaring van de voortgang van het genadewerk van de Heere in een zogenaamd vrij Romeins Rijk, al waren die mensen gevangen. Maar hier in de boeien hoor je iets van de vrijheid van de kinderen van God. Welke weg ook afgesloten is, ze komen daar nooit meer uit, naar de mens gesproken. Ze kunnen benen en armen amper bewegen. Ze hebben geen licht voor ogen. En toch staan ze in het licht. De weg naar boven is open. De weg van gebed en van genade. Van Gods vriendelijk aangezicht. En van de lofprijzing daarom. Wat een nacht in Filippi. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Ja, dat is al groot, gemeente. Als je dat mag zeggen. Als er nood is. En soms gebruikt de Heere de nood in het leven van een mens. Al lopen wij nog niet zo het gevaar om in een vunzige kerker terecht te komen. Maar je kunt wel eens in een hol opgesloten zitten waarin je geen hand voor de ogen ziet. Maar dan kan juist dat licht van Gods aangezicht zo stralen in het hart, doordat je misschien het meer van de Heere verwacht dan wanneer het voor de wind gaat. Dat je dan mag zeggen, voed het oud vertrouwen weder, en ik zal dat melden in mijn lied. Ja, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Waarom? Omdat ik hem verwacht. Ik heb misschien de dood voor ogen. Of de nood zal niet opgelost worden zoals ik me dat voorgesteld had. Maar ik heb hem voor ogen. En hij is toegepast aan mijn ziel. En daarom zing ik daar ik hem verwacht. En in de tekst zijn we er dan nog niet, gemeente, want het wordt nog wonderlijker. Het wordt een nacht van wonderen. Straks zal die man horen dat hij mag leren geloven in de Heere Jezus Christus. Kurios staat er dan. Hè? En die cipier, die stokbewaarder, die voelt daar ook iets van aan. Hè? Dat het afgezanten van de Heere de Kurios zijn. Want als hij ze aanspreekt, dan zegt hij ook, lieve Heere, dan staat er ook Kurios in meervoud. En dat betekent niet de keizer op de troon is de baas in Rome. Maar er is toch nog een andere macht. Een almachtige, genadige God. Heere. Kijk, die legt zijn hand hier. Ook op de meest vunzige kerker. Voor portaal van de dood. Hier valt het licht van het leven in het diepste donker. Want de Heere antwoordt op dat gebed. Plotseling begint alles te schudden en te trillen. Grendels breken los, boeien knappen open, voetenblokken breken als luciferhoutjes van elkaar. En de stokbewaarder, ik denk dat hij rustig doorgeslapen heeft toen er gezongen is geworden. Hij had immers zijn plicht gedaan en daar kwam het op aan. De Romeinen waren niet mals. Hij had die mensen van de predikers van de nieuwe leer goed vergrendeld achtergelaten. Maar dan de aardbeving, hè? Als God je niet kan bereiken met het woord, doordat dat dicht blijft misschien. Dan bereikt God je met een aardbeving. Hij laat de fundamenten waarop je steunt onder je schudden, zodat je denkt, dat vertel ik niet na. En zo wordt de cipier wakker. Zijn levenshuis wankelt. En zijn levensmissie wankelt ook. Want de deuren van de gevangenis staan open en de boeien zijn los. De gevangenen zijn vrij. En wat betekent dat naar de Romeinse wet? Dat wist hij maar al te duidelijk, dat vertelde hij niet naar. Als hij maar één zou laten ontsnappen, een gevangenbewaarder, werd dan niet behandeld als een mens, maar als een boef. Dat moet hij met zijn dood betalen. Hij is de radeloosheid nabij. Het flitst hem door de gedachte wat hij kan doen om daaruit te komen. Hij bevindt zich in het zwartste gat van zijn leven. Gisteren had hij de mensen nog vastgezet. En was hij de vrije, dan zou hij wel even de mensen naar zijn hand zetten met het opperbevel boven hem. En nu? Nu lijkt het net andersom. Nu is hij de gevangene en de gevangenen zijn vrij. Wonderlijk. Gisteren moest hij niks van die mensen hebben, want ze brachten een nieuwe leer. Toen was hij de vijandige. Maar nu zijn die gevangenen opgesloten tegen wil en dank, vrijwillig achtergebleven. En hij uit een wanhoop schreeuw. Punt van zijn zwaard is op zijn borst gericht. Ik maak er een eind aan. En de Satan zegt, toe maar man, toe maar. Dat is de duivel, daar ben je eraf. Maar dan die prediker in de diepe kerk. Ho, zegt Paulus, ho. Doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Een nacht vol van wonderen, gemeente. Wat een Heer, hè? Het gaat door de prediking en ze worden beide toegebracht. Lydia is al toegebracht en de cipier zo meteen ook. Maar tegelijk in de gemeenschap ook een nacht van wonderen. Dat krijgt de cipier door. Open gevangenisdeuren, afgebroken boeien. Losgeraakte kettingen en toch niemand heeft de benen genomen. Mannen zelfs die hij gevangen gezet heeft, maar die hem ervan weerhouden om een eind aan zijn leven te maken. Doe u zelf geen kwaad, want dat is het. En zo ontmaskert Paulus eigenlijk ook in een harteschreeuw, nietwaar? Want je kunt daar niet een uitvoerig betoog aan houden als het erop aankomt. Maar in die korte woorden die hij spreekt, ontmaskert Paulus hier waar de duivel op uit is. Dat je het niet navertelt. En dat je eeuwig in zijn boeien valt. Mannen, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn nog allen hier. Nou, zulke vriendelijke gevangenen heeft hij nog nooit meegemaakt. Dan valt het zwaard hem uit handen. En wat doet die man dan? Eerst Paulus en Silas weer opsluiten? Nee. Er voltrekt zich een wonder in het leven van deze man. Lieve Heer, zegt hij. Lieve staat niet in het Grieks. Hè? Daarom staat het in de Statenvertaling ook schuin gedrukt. Maar ik denk dat dat door de Statenvertalers heel goed toegevoegd is. Al zouden wij dat misschien tegenwoordig niet meer zo zeggen. Er is liefde in zijn hart tegen deze gevangenen die blijken behept te zijn met het geluk van de stokbewaarder. Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? En bij zalig worden zal hij misschien niet gedacht hebben aan de hemel, maar om gered te worden, om een ander leven te krijgen, om behouden te worden. En misschien ook al wel in de kern van dat geloof waaruit u leeft, want dat is hier duidelijk. Wat moet ik er nou voor doen om dat te krijgen? Hij knielt neer aan de voeten van hen die hij gisteren nog als in een gewoontegebaar heeft vastgeklonken, hardhandig in het blok. Gisteren nog dacht hij, ik ben een vrij man. En zij zijn de gevangenen. En nu beleidt hij eigenlijk in die verkeerde vraag. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Ik zit gevangen, ik zit vast. Hoe kom ik eruit? En u bent vrij. Als je in zo'n funzere kerker zo goed van God kunt spreken, lofzangen zingen, goden in de nacht, dan moet je toch een ander mens zijn. Dan moet je toch van boven bediend worden. Vrijen mogen zingen van de vrijheid van de kinderen Gods. En de cipier, hij is een gebondene. Dan is er maar één vraag, hoe kom ik uit die nood? Juist als het licht van de Heere gaat vallen in het leven van die man, hè? Want dat is het, hè? Hij wordt hier stilgezet door die aardbeving. En dan die vraag, dan die cri de coeur. Wat moet ik doen om zalig te worden? Doen! Ik zeg het met opzet, met nadruk, gemeente. Dat is een levensgrote vraag, een levensgrote nood. En in die tijd wilde je met de goden in het reine komen, jezelf zo opwerken dat je in een goed blaadje bij hen kwam te staan. En dat is ten diepste de achtergrond van de vraag van de cipier. Wat moet ik doen? Hij wil er alles voor doen. Als je de dood in de ogen kijkt, als je in de sluwe, misleidende ogen van de Satan kijkt, als je het vuur van de duivel aan je schenen voelt, hij zit je op de hielen. Nou, dan wil je alles wel geven om eruit te komen. Wat wilt u van me hebben? Zal die gedacht hebben. Moet ik mijn geld geven? Moet ik een prestatie leveren boven de maat? Hij wordt er onrustig onder. Wat een zegen, hè, dat de Heere onrustig maakt in zijn situatie. In het oog van deze gezanten met lieflijke klanken van het evangelie. Gemeente, wij zijn natuurlijk niet direct te vergelijken met deze cipier. We hebben jaar en dag onder de klanken van het evangelie gezeten, rustig onder het woord. Een zegen dat je vrij naar de kerk mag gaan. Je weet misschien precies ook wat er komt. Maar heeft het u ook geraakt? Dat is het punt, hè? Heeft het je nu ook geraakt? Zodat je die vraag kunt begrijpen van deze stokbewaarder. Wat moet ik doen om zalig te worden? En het is natuurlijk een verkeerde vraag in die zin dat die man denkt dat hij het zelf moet doen. Dat komt er zo op terug. Maar als je zover maar komt, hè, dat je onrustig wordt in jezelf en dat je in het licht van Gods vriendelijk aangezicht mag vragen, Heere, wat moet ik nou doen om zalig te worden? De lieflijke klanken van het evangelie, die hebben je ook niet in beweging gebracht. Maar ook de dreiging van de hel, de boodschap van een gekruisigde Christus die om onze overtredingen is verwond. Het heeft je hart niet verbroken. Je bent maar gewoon doorgekabbeld in het leven. Rustig sliep u voort om in het beeld te blijven. Totdat er geschud werd aan uw levensfundament. Nooit zou u wakker geworden zijn als de Heere dat zo niet had geleid. Als Heere Jezus Christus, zoals Paulus zo meteen tegen de cipier mag zeggen. Wat een zegen dat de Heere over alle dingen gaat. Hè? Als Heere, de machtige, als Jezus, als de zaligmaker, maar ook als Christus die dat ambt bedient namens God om u weer te brengen bij de Heer. En als er dan zo aan je levensfundamenten wordt geschud, dat je in nood komt, dan kan dat een vraag van je hart zijn, een schreeuw van je ziel. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, gemeente, dan ziet u dat de Heere alle dingen doet medewerken ten goede. Om een mens te redden van het verderf. Om uit dat instortende huis hem buiten te leiden. En te brengen op het fundament dat de Heere zelf heeft gelegd. Heeft het zo gewerkt in uw leven, dat droevige sterfgeval in uw gezin of familie, in uw kennissenkring of onder de collega's? De ramp, de teleurstelling die u, die jou is overkomen. Ernstig bericht van de dokter, dat hij niks meer voor u kan doen. Gebracht aan de rand van de dood, zodat je niet meer kunt steunen op de fundamenten van je eigen levenshuis. Dat de storm in je leven, de aardbeving eigenlijk de fundamenten onder je vandaan haalt. O, dat kan heel zacht en kalm gaan, zoals bij Lydia bijvoorbeeld. De Heere opende onder het luisteren naar wat Paulus predikte bij de rivier haar hart, zodat ze acht sloeg op de dingen van God. Zo is het bij Timotheus ook gegaan. Het kan ook heftig gaan, zoals bij Paulus zelf is geweest, maar die had ook heel wat op zijn kerfstok. Of zoals hier bij deze stokbewaarder. Maar ze komen allemaal in de nood. En ze mogen juist in die nood ophoren van het evangelie. Doe u zelf geen kwaad. Nou, welke gevangene had dat ooit tegen de cipier gezegd? Wij zijn alle hier. Het wordt nood in hun leven. Vanwege het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Dat hoe donker de nacht ook is, toch valt in het leven van deze cipier. En dan moet u erbij bedenken, gemeente, dat hij helemaal niks had verdiend. Dat hij het helemaal niet waard was. Dat hij alles verzondigd had. Maar dat hij het toch krijgt. Als je die vraag en als de achtergrond erbij bedenkt, dan komt die vraag van hem natuurlijk helemaal in een verkeerd licht te staan. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is een verkeerde vraag. Maar daar komt nou een genadig antwoord op. Dat is zo bijzonder van het evangelie. Ik vind het ook zo bijzonder, hè, als de kerk nou ontstaat in het Europese continent, waar wij dus ook deel van uitmaken. Dan valt juist in deze hoofdstukken het accent helemaal op dat eigen initiatief van God, van genade. Een verkeerde vraag, maar een genadig antwoord, hè. Paulus die zegt, ja, die kan natuurlijk niet een preek houden in drie punten daar in de gevangenis. Hij zal dat later in huis, zal die het woord, het staat er ook, hè, dat hij het woord van de Heere uitlegde aan hem en aan zijn gezin. Het personeel zal er misschien ook wel bij geweest zijn. Maar hier zegt hij het kort en kernachtig. Samen zeggen ze het misschien wel. En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Prachtig, hè? Jongens en meisjes, waarom is nou de christelijke godsdienst, onze godsdienst dus, de enige ware godsdienst op aarde? Hoe zou je dat nou moeten uitleggen aan mensen die van het boeddhisme zijn of van de islam? Je moet natuurlijk altijd netjes blijven. Hè? Altijd vriendelijk en altijd uitnodigend. Maar kijk, je zou het kunnen vergelijken met een A- en WB-bord. Een ANWB-bord in Veenendaal wijst de richting naar Ede of naar Renen. Die kant op. En dan moet je zelf gaan. Dat is in andere godsdiensten zo. Waar is God? Die kant op. 10 kilometer, 100 kilometer, maar je moet zelf doen. Nou, dat is de achtergrond van die verkeerde vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Maar de christelijke godsdienst, die wijst niet die kant op. Nee, God wijst uit de hemel naar verloren mensen. En dan zegt God, ik ben de weg de waarheid en het leven. Dat is geen ANWB-bord, maar dat is de weg zelf. Ik ben, zegt de Heere Jezus. Nou, tegenover die verkeerde vraag in die gevangenis van Filippi mag Paulus heel kort en kernachtig zeggen hoe het nou van God uit kan, ook voor die cipier. Geloof in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan hoef je geen verhandeling meer te verrichten in eigen kracht, stokbewaarder. Dan hoef je eerst niet ons vrij te laten omdat we onterecht gevangen zitten en dan zal God vriendelijk voor je zijn. Dan hoef je je spaargeld niet te hebben, dan hoef je je niet in allerlei bochten te wringen, maar je mag verder gaan waarmee je al bezig bent, of ik moet zeggen, waarmee de Heere al begonnen is. Verontrust in je geweten, onzeker in jezelf. Nee, je moet niet in je zwaard vallen, maar je mag nou vallen op de weg Jezus Christus. Heere Jezus, gelooft in de Heere Jezus Christus. Wonderlijk, hè? Makkelijk, hè? Ja, dat is, het is voor mensen die het allemaal zelf willen doen moeilijk. En dan ga je redeneren en zo. En vaak is dat ook een methode om je niet over te hoeven geven. Maar dan val je straks achterover. Niet in een zwaard, maar in de list van de duivel die je zo van de Heere heeft afgehouden. En nu zegt het evangelie in een notendop. Misschien niet meer in die kerker. Misschien heeft hij ze er eerst uitgehaald. Maar in een notendop zegt hij. Val nou maar voorover. In de armen van de Heere Jezus. Gelooft in de Heere Jezus Christus. Heere, ik heb er al iets van gezegd in het eerste punt. Die ondanks de verlorenheid sinds de zondeval toch over heel de wereld gaat. Al gebeuren er ook zoveel dingen die helemaal indruisen tegen Gods wil. Hij blijft kurios. Dat betekent, de duivel heeft macht. Jezus noemt hem zelfs de overste van deze wereld. Maar die is wel begrensd, die macht. Door de almacht van de Heere. En hij is Jezus. Nou, Paulus wist er alles van. Die Jezus die hij vervolgd had. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Zalig maken. Ruimte maken bij God. Waar een arme zondaarsziel, gereinigd in het kostbare bloed van de Heere Jezus, kind aan huis mag worden. Ja, hij komt je ophalen. Hij komt je opzoeken. Hij komt je wegrukken uit de klauwen van de duivel. En je levend maken in zijn kostbaar bloed. En Christus, dat doet het evangelie, dat doet de Heere Jezus in opdracht en met gezag van de Vader. Heere Jezus Christus, geloof in hem en je zult zalig worden. Wat is nou geloven, jongens en meisjes? Als er brand is in een flat, hè, dat is naar natuurlijk als dat gebeurt. En er zijn mensen nog op de 10e verdieping, staan op het balkon. Dan komen die brandweerlieden met zo'n springkussen. En dat spreiden ze uit en dan, ja, dan moeten die mensen springen, nietwaar? Dat doe je niet, hè, van de 10e verdieping naar beneden. Maar als het nood wordt, als je huis in brand staat, dan zie je dat die mensen springen voor hun leven. En ze verlaten zich op de kennis van de brandweer, dat ze op dat zachte kussen een goede landing hebben. Nou, het beeld gaat enigszins mank, maar geloven is nou de grond onder je voeten verliezen. En je overgeven, je laten vallen. Nee, niet maar op het springkussen van de brandweer. Maar in de doorboorde handen van de Heer Jezus. En het kan wel eens zijn als je van zo'n flat moet springen, dat je nog naast zo'n kussen terechtkomt. Maar dat kan in het geloof nooit. Dat kan in het geloof nooit. Kijk, dat zegt Paulus hier. Gelooft in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig worden. Prachtig, gemeente. Zalig worden. Die man weet natuurlijk nog, nou, die kan de catechismus niet opzeggen. En die weet nog heel weinig van de Heere af. Dat kan ook niet anders in zo'n heidense omgeving als waar die Romeinen in leven. Maar dat komt wel goed als de Heere begint. Hij hoort die namen als de inhoud van het woord en van het geloof. Heere Jezus Christus. En hij mag, losgemaakt van zijn oude fundamenten, springen op het springkussen van zijn behoud. Hij mag zich laten vallen in de doorboorde handen van niemand anders dan de Heere Jezus Christus. En dan staat er, en ge zult zalig zijn. Zalig, dat is dat het werk van de Heere in je hart is. Het werk van de Heere in je hart. Dan doorleef je dus ook het geloof. He, dan praat je er niet meer over. Ja, je kan er natuurlijk van getuigen, maar ik bedoel dus, dan redeneer je er niet over. Dan doorleef je het. Dan geloof je echt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ja, geloven doe je zelf. Geloven doe je zelf, vanuit een tere band met de Heer. Maar dat bedoelde de cipier niet. Hij bedoelde met dat doen, wat moet ik zelf bijdragen om bij God te kunnen horen? Niks. Want die drie namen, Heere, Jezus, Christus, daar ligt alles in. Dat is het fundament, vergelijkbaar met dat springkussen van die brandweerlui. Maar dan het fundament voor Gods volk, dat het houdt in tijd en eeuwigheid. En dat het wint van Satan en zijn rijk. En dat bij God brengt, eeuwig en altijd. En ge zult zalig worden. Geloven in de Heere Jezus. Mensen, dan mag je met heel je hebben en houden. Met heel je zonde bestaan. Ook met je goede dingen. Met heel je leven. Met al je nukken en gaven. Voor rekening komen te liggen. Van deze Heere en Zaligmaker. Jezus Christus. Zo hoog boven ons verheven. Maar ook zo dichtbij. In een diepe kerker. Is hij ook verlosser. Heere. Jezus Christus. En ge zult zalig worden. Het is al gedaan. Het is volbracht. Het is af. En geloven is nou voor anker gaan. In dat werk van God drie-enig. En te ondervinden. Dat de Heere alles gedaan heeft. Maar ook alles in je leven doet. Voor tijd en eeuwigheid. Ook precies nadat dat ene schaap nodig heeft. En gij zult zalig worden. Let op dat zult. Hè? Vast. Toezegging van de belofte is vast. En dan het laatste, gemeente. Iets van dat wonder. En uw huis. Ja, we weten daar verder niet al te veel van, maar het is altijd heel mooi, hè, dat de Heere ook beslag legt, niet meer op een enkeling. Maar verbondsmatig ook op zijn huwelijk, op zijn gezin, als de kinderen waren, op de kinderen. Maar ook als er medewerkers waren, denk aan Abraham, Genesis. Op de medewerkers, de arbeiders in zijn huis, de knechten, die moesten ook besneden worden. Zo zien we het hier ook, maar dan na Pinksteren. Prachtige trek en ge zult zalig worden en uw huis. Staat niet of die mensen nou allemaal bekeerd zijn geworden. Daar hoeven we dan ook niet over te filosoferen. Dat weet de Heere. Maar de ruimte is er. In dat doelwerk van de Heere Jezus. in dat volbrachte werk van God drieënig, door de Vader uitgedacht en door de Zoon helemaal volbracht. En door de Heilige Geest als een regen neerdalend, ook in het Europese continent. En ge zult zalig worden, gij en uw huis. Ik zei het al, die man heeft waarschijnlijk nog niet veel kennis gehad. Maar het leven is er. Lees nu wat er staat. En zij spraken tot hem het woord van de Heer. Wat rijk als je met elkaar kunt praten. Dat vond ik altijd op reizen van woord en daad zo bijzonder. Als je dan bij christenen kwam in een ander werelddeel. Soms in de woestijn in Afrika. Die man die kon ook nog een beetje Nederlands. Dan zaten we daar zo midden in het zand over de goedheid van God te spreken. Nou, zo is het met al Gods kinderen. Zo zal het daar ook geweest zijn. Wat er besproken is, daar houdt de Heere de hand op. Maar zij spraken het woord van de Heere tot hem. Ze zullen verhaald hebben. Wonderlijke leiding van God zoals ze in Filippi terechtgekomen zijn. En wat hun daar overkomen is. Dat ze notabene in de gevangenis terechtkwamen. Maar geen nood, want daar is de Heere ook Heer. En als Paulus later zijn brief aan de Filippenzen schrijft, dan zegt hij juist van deze gemeente van Filippi, mijn blijdschap en kroon. Terwijl het toch zo moeilijk geweest is. Nou, ze spreken met het woord, ze spreken tot hem het woord van de Heer. En tot allen die in zijn huis waren. We weten er verder niet van wie erbij gezeten hebben. Vrouw, kinderen, ouders misschien nog, medewerkers, Romeinen misschien, dat waren ze denk ik allemaal. De Heere legt ook beslag op de heidenen. Eerst de Jood en ook de Griek. En hij nam ze tot zich in diezelfde uren. Wat een cipier, hè? Als ze meerdere ontdekten dat hij dat gedaan had, de dienst van de barmhartigheid, want zo wil ik het typeren. Dan zou hij misschien ook zijn werk hebben kunnen kwijtraken, in het minst erge geval. Maar hij doet het toch maar, hij nam ze tot zich in zijn eigen woning op datzelfde uur in de nacht. En hij waste van hen de striemen af. Prachtig. Dienst van de barmhartigheid. Hij kan misschien nog niet zoveel uit de Bijbel spreken. Maar hij laat het wel zien in het leven van het geloof. En hij werd gedoopt. Sprekend vanuit het woord. Zal Paulus samen met Silas en wellicht Lucas, die heeft het hier aangetekend, ook gesproken hebben over, als je echt gelooft in de Heere Jezus Christus, dan mag je gedoopt worden. Als een teken van het geloof, dat je zonden vergeven zijn, dat Gods barmhartigheid je deel is, en allen die in zijn huis waren, prachtige gemeente, al de zijnen werden gedoopt, dus waarschijnlijk ook zijn gezin. En ze eten samen. En hij verheugde zich dat hij met de zijnen tot geloof gekomen waren aan God. Niet meer aan de God in Rome, maar aan de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Een sprekend leven. Als de Heere je hart vernieuwt, dan zal dat blijken. In je spreken, in je denken, in je doen, in je contacten, in je getuigenis. Filippi, de eerste christelijke gemeente op het Europese continent. Wat een wonderlijke start, maar wat een sprekend evangelie. Lydia krijgt er een broeder bij in de Heere. En deze stokbewaarder kan naar Lydia, die kennis had van de Joodse godsdienst, die kan bij Lydia in de leer. En zo vullen deze beide eerste christenen op het continent van Europa elkaar aan. En zo zet de Heere zijn voetstap. Ziet u het? Er zou veel meer van te zeggen zijn in de lijn van het handelingenboek. Zo zet de Heere zijn voetstap richting Rome. De kern van de wereld. Waarvan de duivel nog gedacht heeft, ik ben de baas. Maar hier klinkt zacht en steeds sterker. Rome, wij komen. Paulus Silas Lucas, met het evangelie van de genade en van de verlossing van de Heere Jezus Christus. Gemeente, dat is een historisch unieke situatie. Mag ik het proberen toe te spitsen naar onze tijd? Zijn wij, als we gezinnen mogen hebben, zo ook kerkjes in de kerk, dat we heel eenvoudig, heel oprecht mogen spreken over het woord van de Heere, hoe de Heere zijn volk leidt, hoe de Heere de eer krijgt. Ik weet wel, de kinderen moeten voor catechisatie wat leren, en soms heb ik mijn twijfels erbij of er wel wat geleerd wordt. Maar wat zou het fijn zijn als de catechisatie aansloot bij wat er in de gezinnen besproken wordt. Het hoeft natuurlijk niet altijd over de geestelijke dingen te gaan, maar wat een voorrecht als we met elkaar onder de adem van Gods geest mogen spreken over het woord van de Heere. En dat kan heel eenvoudig en heel oprecht. En dan wil de Heere werken in ons hart en werken in het hart van onze kinderen. Zo gaat hij verder, verbondsmatig. Laten we greppels graven in het leven van onze kinderen en die ons toevertrouwd zijn, opdat het water van de geest erdoor mag stromen, zoals hier. De Heere zet zijn voetstappen in het nieuwe continent, richting de kern van de wereld. Ja, hij is Heere en zaligmaker. Wel gelukzalig, gemeente, als we daarbij mogen horen, als we die Heere mogen kennen. Dan hoeven we die verkeerde vraag niet te stellen van: wat moet ik doen om zalig te worden? Maar dan mogen we die vraag wel zo toespitsen. Als dat heil door genade aan mijn hart is toegepast, dan zal ik ook iets doen. Dan zal het ook gezien worden in het leven, in het gezinsleven, in het gemeente zijn, in de relaties die we hebben, van wie God is. En dat hij de Heere en zaligmaker is, nu en eeuwig. Gemeente, ik bid u van Christus wegen. Geloof in de Heere Jezus Christus. En ge zult zalig worden en ge zult zalig zijn, gij en uw huis. En dan zal er ook iets van de kerk uitgaan. Als de kerk uitgaat, als dit heilgeheim geleerd is van God drieënig. Amen. Laat ons danken en bidden. Heere, dat ons gebed mag zijn en onze lofzegging. Leer mij in uw wegen wandelen, vanuit uw waarheid. Dan zullen we ook uw naam de eer brengen waar ze recht op heeft. Wat is dat rijk, Heere, wat is dat een voorrecht. En dat ons doe-het-zelf-geloof achterwege mag blijven. En dat het volbrachte werkgeloof gekend mag worden. U hebt alles gedaan. En wij mogen ervan genieten. In de overgave die Paulus de stokbewaarder wees en die mocht gaan. Gelooft in de Heere Jezus Christus en ge zult zalig zijn. Rijk, als dat mag worden verstaan. En mag worden doorleefd. Het was historisch een concrete situatie in Handelingen 16. Maar nog doet u het zo. Ook hier, ook nu, ook bij ons. Wilt u maar fundamenten loswrikken, Heere, waarop we buiten u steunen. Dat zijn droggronden. Maar alleen te steunen op het volbrachte werk van de Heere Jezus die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan liggen we voor uw rekening. Dan gaat gij mee. Dan worden we meegenomen. En mogen we zelf vertrouwen in u de Heere. Werk het en versterk het in het leven van alle die u vrezen, Heere. En wilt u ook nog de schare uitbreiden van hen die dat mag verstaan, zo dat uw gemeente groeit. In de diepte van ontdekking en wortelwerk, vastgeklonken aan u, maar ook in het vruchtdragen in de openbaarheid, in het leven van elke dag. Zo deed die stokbewaarder het ook. Hij kende de dienst van barmhartigheid en hij verzorgde de brengers van het evangelie als lieve broeders en vrienden. Heren, als wij naar Europa kijken, dan is er heel wat zegen gevallen, maar er is heel veel zorg ook. Wilt u zelf uw werk in het leven houden, ook in ons continent, en ons daar zelf ook verantwoordelijkheid voor geven, ieder op zijn of haar plaats. Neemt u de kandelaar niet weg, heren. Het lijkt er soms op, en dan kunnen we alleen maar de hand op de mond leggen. Wat hebben we ervan gemaakt met elkaar? Maar laat uw licht schijnen. Laat de fakkels brandende mogen blijven. En dat we die in getrouwheid ook over mogen geven aan een jonger geslacht. Zegen de kerk over het rond ter aarde, Heere. Ook soms onder hele moeilijke omstandigheden mag het leven van het geloof heerlijk en helder branden als een fakkel in de belijdenis van mijn Heere en mijn God. Bevestig dat, Heere, en geef die belijdende christenen ook wat ze nodig hebben om staande te kunnen blijven onder soms moeilijke omstandigheden. Gaat u met ons van hier. We danken u voor deze zondag. Wilt u met hen zijn die nog met vakantie zijn of die met vakantie gaan? Geef ze een goede tijd van uitrusten en afstand nemen van het dagelijkse werk. En geef ook een stil zijn tot God, stilgezet worden in de Heere en de rust die typerend is voor zijn huis. Wil ook geven als anderen terugkomen, Heere, dat ze veilig weer in ons midden zullen arriveren. En bewaart u ons naar uw wil. U bent toch Heere Jezus Christus. Gedenk ons als we van hier gaan. Geef nog een goede zondagavond. Bereid toe tot het werk als we daar weer toe geroepen zijn. Of als we nog mogen genieten van de rust, laat dat dan ons ook wel mogen doen. Vergeef wat niet is naar uw heilige wil, ook tijdens de kerkdienst. Maar zegen ook uw werk tot uw eer en tot zaligheid van zondaren. Hoor ons in danken en bidden om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de eerste rondgang voor de kerk. in het tweede rondgang voor de kerkelijke kassen en bij de uitgang voor het bouwfonds. Wij zingen nog het bekende vers, Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven en wat er verder volgt, Psalm 27, vers 7. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.